Prazer. Halleluja, Jezus. Amen. We gaan hier een portie lezen uit het schrift van hoofdstuk 10, vers 1 tot met 18. Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede, dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft de wet, het oude verbond dus, ook niet de kracht om degene die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. De wet heeft dus niet de kracht, het oude verbond heeft dus niet de kracht om ons ooit tot volmaaktheid te brengen. Amen. Vers 2. Anders zouden die offers al lang niet meer gebracht worden. Amen. Degene die aan de dienst deelnemen, zouden immers als eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Maar dat was dus niet het geval, anders was Jezus niet gekomen. Maar, vers 3, het tegendeel zegt er waar. Hier, de schrijver gaat het zelf uitleggen. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonde weer in herinnering geroepen. Dat is wat de wet deed. Elk jaar moest je opnieuw komen met die offer, met die twee bokken. Eén bok werd de woestijn ingestuurd, de andere bok werd afgeslacht door de priester. En die werd dan het bloed op het altaar en met dat bloed gingen ze dan verder in het heilig der heiligen. Elk jaar werden de mensen weer herinnerd. We zijn er vanaf voor een jaar. Onze zonden zijn bedekt, maar volgend jaar moeten we terugkomen, hè man, want we weten, we houden dat hier nog geen dag vol. We houden dat hier nog geen week vol of we gaan tegen de heilige wet van God in. Bloed van stier en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde wat? Bevrijden. Zullen we nog mee? Ja. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Die stieren en die koeien, en dat behaagt u niet. Maar toen heb ik gezegd: hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagde u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dat behaagde God eigenlijk niet. Want elk jaar opnieuw moest het gebeuren en het kon de mensen niet bevrijden van hun zonden. Dan zegt hij: hier ben ik, Jezus, God beslist, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste verbond opheft, vervolledigd, vervult, om het tweede van kracht te doen zijn. Het eerste is vervuld, het is aangevinkt, afgeschreven, pam, het tweede kan komen. Halleluja, op grond van die wil, vers 10, op grond van die wil, de wil van Jezus die zegt: hier ben ik. Zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen, dit is krachtig. Amen, dit is krachtig, maar het is nog niet gedaan. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen doen. Dat deden ze nog in de tijd van de schrijver, toen dat hij dat schreef. De tempel stond er toen nog. En nog steeds waren er priesters bezig met offers te brengen naar de tempel, terwijl het lam van God reeds geslacht was. Terwijl hij, Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonde, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. In 1 Korinthe staat dat er één vijand is die nog wacht tot het een bank voor zijn voeten is gemaakt. En dat is de dood. En wanneer hij terugkomt en hij glorificeert al diegenen die dood zijn in hem en worden herrezen. Amen. Dan kan hij zeggen: dood, waar is je engel? Waar is nu je kracht? Het is gedaan. Al mijn mensen komen bij mij. De dood is overwonnen. Want Jezus heeft de dood reeds overwonnen. En hij wacht maar op dat moment. Halleluja. Dat die laatste trompet zal schallen en de Heer komt terug voor de zijnen. En we gaan opstaan, halleluja. En we zullen zijn zoals nooit tevoren. En we zullen zien zoals Hij is. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Maar u hoeft niet te wachten tot die dag. U hoeft niet te wachten. we moeten het uithouden tot Jezus komt. Nee, nee, de kracht zit er nu reeds. Ik heb nu reeds nieuw leven. Ik ben nu reeds opgestaan. Mijn spirituele status is, ik ben een hemelsburger. Hè? Ik ben gezeten met hem in hemelse sfeer. Hebben we vorige week gehoord. Weet je nog, in de Efeze? Ik ben gezeten met hem in hemelse sfeer. Ik denk wat deze vers ook wil zeggen, is dat hoe hij wacht. Hij wacht op het moment dat zijn vijand voor hem tot een bank voert. Ik denk dat hij wacht op de kerk. Voor de kerk te begrijpen wie dat ze zijn in hem. Amen. Ik denk dat hij wacht, want we weten dat alles onder zijn voeten is geplaatst, zegt in Efeze. Alles is onder zijn voeten en hij is het hoofd van het lichaam. En het lichaam van Christus is de kerk. En aangezien wij in zijn lichaam zitten, zitten ook al de dingen onder onze voeten. Amen. Ik denk dat hij wacht tot we begrijpen wie we zijn. Amen. En dat we beseffen hebben een openbaring. De alles overtreffende kracht, zoals Paulus bad voor de kerk in Efeze, dat je begint te beseffen wat voor macht en kracht er in jou zit doorheen de Heilige Geest voor zij die geloven. God wacht op zijn volk om te beseffen en zich vrij te maken van de kettingen van onze geest. En ervoor te gaan. Amen. Waar was ik? Vers 10. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, dat ben ik, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even eerder staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Tot daar. Amen. Tot daar. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Laten we even bidden voor verstand. Amen. Ik weet, het was nog een redelijke grote brok. En je hebt allerlei verschillende dingen gehoord. En je gaat misschien een beetje verward zijn. Maar we bidden. Bid voor uzelf. Jezus, ik weet dat u mij wijsheid wil geven. Want al diegenen die wijsheid vragen, zullen het krijgen. Dus Jezus, ik vraag nu voor wijsheid. Om te begrijpen wat broeder Bart wil overbrengen doorheen het woord van God. In Jezus' naam. Amen. Hebreeën is een fantastisch boek. Dat is echt een fantastisch boek. Het is wel een moeilijk boek. Het refereert heel veel naar het Oude Testament. En is blijkbaar geschreven naar mensen die een kennis hadden van het Oude Testament. Hij schrijft daarover de dingen van de tempel. Over hoe ze dienst doen. Over hoge priesters. Over het bloed van kalveren. Dat klinkt voor ons allemaal niet bekend in de ogen als je nog nooit een Oud Testament hebt gelezen. Maar zij wisten waarover de schrijver van Hebreeën het had. We weten niet exact wie. Het is ook niet helemaal belangrijk, maar het is geschreven, halleluja, aan zij die een kennis hebben. En vooral een kennis hebben van het Oude Testament. Dus waarschijnlijk mensen, Joodse gelovigen die tot de Heer zijn gekomen. Waarschijnlijk Joodse christenen. Dat was wel een probleem. Zij hadden de verleiding en zij hadden veel valse profeten in hun midden die hun probeerden te overtuigen om terug te keren naar het oude verbond. Een van die grote gevaren en verleidingen in de gemeente is legalisme. Het teruggaan naar de wet. Dat betekent het geloof in eigen handen nemen en werken aan de redding die we eigenlijk gratis hebben gekregen door de genade van God. Het was in Jezus' dagen aanwezig, het legalisme onder de fariseers en de schriftgeleerden. Het was aanwezig in de kerken waarheen Paulus schreef. Denk maar aan de brief naar de Galaten. Dat gaat maar over één onderwerp. Dat gaat over het legalisme dat naar boven aan het komen was in die kerk. En het is hier aanwezig. In onze gemeentes is het aanwezig. De vroege gemeente werd hard vervolgd. Ik moet even inbeelden. Dat tot de jaren 60 werden ze nog niet vervolgd door de Romeinen. Dat is vooral gekomen onder keizer Nero. Werd de vroege gemeente vervolgd door de Romeinen. Maar voor de Romeinen werden ze vooral vervolgd door de Joden. Denk maar aan het verhaal van Paulus. Je kunt het lezen in Handelingen. Hoe hij Jezus en de volgelingen van Jezus aan het vervolgen was. Hij ging van kerk naar kerk en mensen in de gevangenis aan het steken. Hij dacht dat hij goed bezig was. Hij was zich volledig overtuigd en hij gaf zich volledig voor het oude verbond. Alleen voor hem was het toen nog het verbond. Wij noemen dat nu het oude verbond, omdat we weten er is een nieuw. Maar voor hem, hij dacht hij is goed bezig voor God aan het strijden, tot God hem tegenhield op een dag op weg naar Damascus. U kent het verhaal. En dus, de Joden vervolgden deze nieuwe secte, zo noemden ze het. De nieuwe secte, die eigenlijk uit het Jodendom kwam. Want Jezus was een Jood, maar hij veranderde alles. Hij veranderde alles nieuw. Hij was een Messias, maar het was een verworpen Messias. Hij kwam tot de zijnen, zoals in Johannes schreef, maar de zijnen hebben hem niet aanvaard. Het is dan ook heel erg om zo de Joden de christenen te zien vervolgen. De Joden waren dan ook het volk van God, maar waren nu tegen de wil van God aan het opboksen om het evangelie van Jezus Christus zoveel mogelijk neer te halen. Maar niemand kan het goede nieuws van Jezus neerhalen. Niemand kan het stoppen. Niemand kan het doodzwijgen. Hoe meer en meer dat ze de christen vervolgden, hoe meer en meer het woord van God zich begon te verspreiden. Het is alsof ze, we kunnen maar beter stoppen, want hoe meer dat we hier tegen vechten, hoe meer dat dit woord wordt verspreid. En dat is ook exact wat gebeurde. Amen. Niemand kan het evangelie stoppen. Want Jezus had voorspeld, het begint klein. Het begint als een klein zaadje. Maar het zal uitgroeien in een boom waar dat heel veel volken en naties daaronder beschutting kunnen volgen. Het kan beginnen als een klein beetje gist, maar het zal in heel het deeg, halleluja, uitreizen. Tot het uiterste van de aardbol zal geproclameerd worden. En dat is wat er ook gebeurd is en vandaag de dag nog steeds aan het gebeuren is. Amen. Jezus zijn evangelie heeft al fantastische dingen gedaan. Het heeft maatschappijen hervormd. Denk maar aan de sociale revoluties. Allemaal geïnspireerd door christelijke achtergronden. Denk maar aan de middeleeuwen. Doorheen het protestantisme zijn de middeleeuwen eigenlijk uit de middeleeuwen gekomen. Is er verlichting gekomen? Is er de boekdrukkunst gekomen? De eerste ding dat geprint was een Bijbel. Amen. Het is het christelijke principe die beetje maar beetje de mensheid niet of aan het verbeteren zijn. Maar je hebt natuurlijk christelijke principes. En je hebt dan ook nog een relatie met God. En dat is wat God wil. Hij wil niet dat je zomaar volgt enkele christelijke principes. Van heb je naast een lief als jezelf. Hoe zullen we dat maar doen? Zo tegen je goesting zo. Nee, het is een relatie. Hij is niet gekomen om principes neer te leggen. Hij is niet gekomen om nieuwe wetten neer te leggen. Hij is gekomen, we hebben het juist gelezen, om de wet in ons hart te schrijven. En om ons een nieuw hart te geven en een nieuwe geest. Dat is hij gekomen. Hij heeft geen andere versie gemaakt van het oude verbond. Hij heeft het oude verbond vervuld. Halleluja. Om iets nieuws te maken. Het nieuwe dat reeds voor de tijd in de gedachte was van de Heer. Het nieuwe dat voordat eender wie van ons hier op de aardbol was, reeds in het plan van God zat. Ik ga komen op een dag. Ik ga mijn zoon sturen. En zo kunnen de mensen laten zien hoe graag ik ze heb. Hoe lief ik ze heb. Hoeveel ik van ze hou. Halleluja, dank u Jezus. Wij zijn nu het volk van God. Zij die geloven in Christus. We zijn het spiritueel Israël. In Romeinen 2 vers 28 en 29 lezen we dat Paulus zegt: Jood is men niet door zijn uiterlijk en de besnijdenis is geen lichamelijke besnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Waarom zeg ik dit? Omdat mensen in die tijd verleid werden om terug te gaan naar de wet. Zij waren verleid om terug besneden te worden. Om terug zich te gaan houden aan de regeltjes en daarbij eigenlijk het offer van Jezus Christus teniet gaan doen. Daarvoor schreef die schrijver van Hebreeën. Hij wil verschillende waarschuwingen uiten. Hij zegt bij wijze van spreken: waarom wil je teruggaan naar de oude manier van doen? Jezus heeft het vervuld. En wat vervuld is, wordt opzij gezet voor iets nieuw. Waarom wil je weer die last op je nek leggen? Waarom wil je weer tot slaven worden gemaakt? Nu God ons tot zonen heeft gemaakt en ons bevrijd heeft van de schoolmeester, van de wet die ons geleid heeft naar Christus. Hij legt het uit in verschillende manieren. Waarom zou je nog maar denken om terug te gaan naar die oude regels, de oude wijn? We hebben nieuwe wijn. Nieuwe wijn moet in nieuwe zakken. Amen. Halleluja. Jezus heeft de wet vervuld omdat wij het niet kunnen. Prijs de Heer. En omdat wij het niet hoeven te doen. We moeten alleen maar geloven dat Hij het heeft gedaan. En vanuit mijn geloof en besef wat Hij voor mij heeft gedaan, begin ik getransformeerd te worden. Meer en meer naar zijn beeld. Meer en meer ga ik denken van: waarom doe ik die dingen? Ik wil die niet meer doen. Het voelt niet goed. Jezus in mij. Jezus deed dat niet. Ik wil dit ook niet doen. Maar ik voel me zo niet. Ik ben geheiligd. Ik ben puur gemaakt. Snap je wat ik wil zeggen? In plaats van binnen te komen en zeggen van hier heb je regeltjes. Je bent nu christen. Zie dat je houdt aan die regeltjes. Nee, dat is de wet. Dat is de wet. Kijk, jij moet kijken naar wat Jezus hebt gedaan. Vanuit dat besef ga je getransformeerd worden in je gedachten. Zelfs psychologen en psychiaters vandaag de dag leren dit principe van verandering. Als je een blijvende verandering wilt hebben in je gedragingen, dan moet het hier gaan veranderen. Vroeger proberen we de gedragingen te veranderen. Maar dat verandert niet het hart. En als het dan moeilijk begint te worden, dan gaan we terug naar onze natuur. En we denken, dat is mijn oude natuur. En onze gedraging, al dat werk is voor niks gedaan, want we keren terug naar het oude. Maar nu zijn ze ook meer en meer aan het denken. We moeten het denken veranderen. We moeten mensen goede waardes leren. Ze moeten beseffen wie dat ze zijn. Maar volgens de wereld dan. Hè? Maar wij weten wie we zijn in Jezus. Dat is veel krachtiger. Amen. Ze proberen het te veranderen door positief te denken. En positief te spreken. Nu, ik heb niks tegen positief denken en positief spreken, maar dat is niet alles. Amen. Ik spreek niet positief om en daarna positief worden. Ik spreek vanuit mijn positie in Christus positief. Dat is een heel groot verschil. Snap je? Mensen denken van, als ik positief spreek, alsof het een magische formule is, dan gaan de dingen in mijn wereld positief worden. En dan ga ik ook zelf positief worden. Dat zal helpen en het is al goed dat mensen dat proberen. Ik ben beu van al die zagers en klagers die in de wereld en die komen op het werk en die klagen weer over. Het is al goed als ze positief zijn, maar dat ga je tot een zeker niveau brengen. Maar ik zeg het, spreek niet positief, spreek vanuit je positie in Christus. En dan weet je, ik ben gezegend in Christus. Ik ben dit in Christus. En alles in Christus is trouwens positief. Maar ik spreek niet zomaar dingen in de hoop dat ik het ook ga worden. Ik spreek dingen omdat ik weet wat Hij gedaan heeft voor mij en wie ik ben. Een groot verschil. Ik spreek vanuit mijn positie. In Christus spreek ik de goede, positieve, bekrachtigende, halleluja, spirituele dingen die we zijn in Christus. Dus, de schrijver van Hebreeën zegt, waarom wil je teruggaan? Jezus is zoveel beter. Zoveel groter. Zoveel beter. En dan begint hij vanaf hoofdstuk 1 en 2 en verder, begint hij het op te delen en te bewijzen. Hij zegt, Jezus is superieur aan de engelen. Jezus is superieur aan Mozes. Hij is beter dan Joshua. Hij is beter dan de brengers van het oude verbond en de brengers van de oude geboden. Hij begint te bewijzen dat Jezus groter is dan de priesters en de hoge priesters. Hij is een hoge priester naar het verbond, naar de orde van Melchizedek. Hij is een eeuwige hoge priester. Halleluja. Hij begint te zeggen dat Jezus bloed groter is dan dat van de bokken en van de geiten en de runderen om de zonde van de mensen weg te nemen. Hij begint te zeggen dat het oude verbond helemaal niet kan opboksen tegen het nieuwe verbond. Veel beter dan het oude. En telkens dat hij dat bewijst, komt er ook een waarschuwing. Telkens hij zegt, Jezus is beter dan de engelen. Een heel hoofdstuk daarover neergepend. Dan zegt hem, pas op. Wees watchful. Ja, aandachtig, behoedzaam, allemaal goed. Pas op, wees behoedzaam. Wees aandachtig dat u niet laat verleiden om terug te keren. Telkens zegt, ik denk dat er zo'n 4 waarschuwingen staan. Pas op, hou vol, hou u vast aan wat Jezus heeft gedaan. Want als je teruggaat, heb je zijn offer voor niks laten doen. Het is alsof Jezus opnieuw en opnieuw moet gekruisigd worden. Als we teruggaan naar het legalisme en zelf proberen onze redding te bewerken. Amen. In Hebreeën 10 hebben we gelezen dat de wet ons niet tot volmaaktheid heeft kunnen brengen. Anders zouden die offers al gestopt zijn, maar ze moesten elk jaar opnieuw en opnieuw worden gebracht. Want elk jaar zondigden mensen opnieuw en opnieuw. Elk jaar moest er opnieuw geofferd worden. Want hun hart was niet veranderd. Hun denken was hetzelfde. En ze konden nooit geraken of in de buurt geraken aan die heilige God. Tenzij door het bloed van een of ander dier. En elk jaar, zegt de Bijbel, was er weer dat zondebesef. In vers 2 was dat hoofdstuk 10 vers 2. Elk jaar was er weer dat zondebesef. De focus op hoe slecht ze waren. En dat ze vergiffenis nodig hadden door offers te brengen. Anders gingen ze de zegening van God niet ontvangen. Ze niet offerden, dat ze niet deden, dat ze zich niet hielden aan de voorschrift, gingen de zegeningen van God niet op hun land vallen. Letterlijk. Amen. Misschien of ik nog wat drinken. Maar ik dank de Heer voor het nieuwe verbond. Dank de Heer voor een nieuwe en een levende weg. Want in Christus is er dus geen zondebesef meer. In Christus is er volmaaktheid. Onder de wet was er elke keer zondebesef. Een besef van zonde. Dat betekent, ik ben bewust van mijn status als zondaar. En ik moet een offer brengen om het goed te maken met God. En daarna moest ik het weer doen, want ja, ik besef weer dat ik zondaar ben. Maar broers en zusters, wat is er veranderd? Veranderd is de komst van Christus. Zijn offer is voor eeuwig durend. Het is voor mijn zonden, halleluja, die voorbij zijn. Voor mijn zonden nu en mijn verzonden die gaan komen. Het bedekt alles. Halleluja. Klinkt misschien raar. Ga misschien denken, oh, mag ik nu doen wat ik wil? Nee, dat wil ik niet zeggen, helemaal niet. Trouwens, als je zo denkt, is er iets mis met je denken. Paulus werd dezelfde vraag gevraagd. Kunnen we nu zondigen, nu dat er een offer gebracht is? Nee, zegt hij. Waarom zouden we het doen? Nu dat we juist vrijgebroken zijn van de zonde, halleluja, leven we voor hem. Amen. Het gaat om je instelling. Je moet niet denken van, oh, ik moet perfect zijn voor de Heer. Ik moet perfect. Hij is volmaakt. En als ik geloof in zijn offer, word ik volmaakt. Dat is wat we gelezen hebben. Zijn offer brengt mij tot volmaaktheid. Waarom? Omdat God niet kijkt naar mij. Hij kijkt naar het offer van Jezus. Die in mij zit. Amen. Ik weet, ik zeg het misschien bijna elke week. Maar je gaat zeker een jaar nodig hebben. Neer dat je het gaat beginnen beseffen hier. Het heeft voor mij lang geduurd. Het heeft voor mij lang geduurd. En sommigen zitten misschien in een transitiefase. Om te gaan begrijpen. Hij zegt hier. Offers en gaven heb ik niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven, brand en reiniging. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. En vers 10, op grond van die wil zijn we vereens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Amen. Wanneer Jezus zei, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Halleluja. Zie, God is steeds op zoek geweest naar iemand die in de bres zou staan. En in Ezekiel kunnen we lezen in 22, vers 30 kunnen we lezen. God vond niemand om in de bres te staan. Om in het gat te gaan staan tussen God en de mens. Hij wou een stad vernietigen. Hij wou Jeruzalem vernietigen. Hij wou Israël vernietigen. En God was op zoek. Is er ergens een man? Is er ergens een vrouw? Die iets of wat dicht bij mijn hart aanleunt. Die iets of wat rechtvaardig is. Waardoor ik zou zeggen van oké, stop. Nee, ik heb er een gevonden. Ik ga het niet vernietigen. God zei, ik heb er niemand gevonden. Niemand gevonden. Niemand dat voor mij kan komen pleiten. Vroeger hadden ze nog Mozes, die af en toe kwam. Weet je nog het verhaal dat God Israël wou vernietigen? En zegt, ik ga opnieuw beginnen met u, Mozes. Ik ga opnieuw beginnen met u. Al de rest die klagen, ik kan het niet meer horen. Ik heb ze uit Egypte gebracht. Ik geef ze elke morgen manna, brood, dat ineens als ze hun tent open doen, staat voor hun neus. En nog klagen ze. Nog klaar, ik heb er genoeg mee, ik heb al plagen gestuurd. Ik ga opnieuw beginnen, Mozes, ik ga met u beginnen. Ik denk dat God het niet helemaal aan het menen was, maar hij wou vooral het hart van Mozes testen. Mozes had kunnen zeggen van, dat werd tijd, zeg God. Begin maar met opnieuw, dan zit er veel beter af. Met een broer Aaron, die mocht ook meenemen. Maar al de rest, ik zend die mannen ook beu. Maar Mozes had het hart van God. Hij had het hart van de Vader in zich. Hij zegt, God, dat kan je toch niet doen. Je hebt gezegd dat je uit dit volk een groot volk ging maken. Dat de afstammelingen van Abraham al zullen zijn als sterren aan de hemel en het zand aan de zee. Kan je toch niet doen? U bent toch een liefhebbende God. En uw genade gaat zoveel langer voort dan uw woede. En God zegt, ik bekeer me van die gedachten. En ik zal genade hebben. Halleluja. Mozes was een voorafschaduwing. Dat is een moeilijk woord. Een voorafschaduwing. Van Jezus. Joshua was een voorafschaduwing. Hij die het in het beloofde land brengt. Van Jezus. Maar ik heb goed nieuws. Die mannen zijn dood. Die mannen hadden hun fouten. Die hadden hun zwakheden. Die hebben ook gezondigd. Die hebben ook fouten gemaakt. God is ook kwaad geweest. Vooral op Mozes. Joshua weet het niet heel zeker. Maar Jezus. Halleluja. Hij zei. Hier ben ik. Zoek niet langer verder. Ik ben gekomen. Ik weet het, God. Je bent. Hier ben ik om uw wil te doen. En Hij koos ervoor, God koos ervoor om mens te worden met een volledig mensenbewustzijn. Om zich te onderwerpen als mens aan de natuurlijke wet, aan de kruisiging. De kruisiging, halleluja, door de handen van heidenen. Hij koos ervoor om dat te doen. Want dat was een van de voorwaarden om het oude verbond te vervullen, om het nieuwe neer te zetten. Hij zegt, oké, hier ben ik. ik zal het lam zijn. Ik zal in de bres gaan staan. Ik zal de bemiddelaar zijn tussen mens en God. Ik zal dit verbond aangaan. Ik zal de representatieveling worden van heel de mensheid. Ik zal de mensenzoon zijn, zodat mensen niet tot jou hoeven te komen. Want wie van ons durft zonder Jezus tot God te komen? Ik zal nooit zonder schroom tot hem durven naderen. Want hij is een heilige God. Weet je nog, Jesaja die een visioen kreeg van de heilige God. Oh, hij was rap weg. Hè? Hij was erin van, oh, wee mij. Die heilige God, je kan niet staan in de aanwezigheid van de heilige God. Dus al snel moest hij vergiffenis krijgen en een kool van het altaar, dus zijn tong en zo'n tong. In ieder geval, lees dat maar eens in Jesaja. Maar nu, zegt de Bijbel, kunnen we zonder schroom tot hem naderen. Doorheen zijn offer. Prijs de naam van Jezus. Hebreeën 10, vers 19. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Vroeger moesten we in aanwezigheid van God staan. Mozes kon alleen zijn rug zien. Mozes kon zijn gezicht niet zien. Mozes kon alleen zijn rug zien. En God zei, je kan mij niet zien en leven. Je kan mij niet volledig zien en leven. Maar nu heeft hij zich geopenbaard in Jezus Christus. De onzichtbare God is zichtbaar gemaakt in Jezus Christus. Hij is gestorven voor ons. Hij is herrezen. Zodat hij nu een eeuwige, durende, hoge priester is. Die steeds, halleluja, staat te bemiddelen voor ons. En het resultaat daarvan en het bewijs daarvan is... De ark des verbonds is niet meer op de aarde. Die was op de aarde. Die is verdwenen. Niemand weet waar is. Sommigen zeggen dat ze hem hebben gevonden. Denk het niet. Ik weet het niet. Kan me ook niet schelen. Maar de Openbaring 11 zegt, de hemel ging open. En de tempel was daar. En de ark stond daar. En grote windvlagen en donderwolken. Omdat Jezus zijn bloed op de hemelse ark van het verbond heeft gepleit. En gezegd, alstublieft. Dat is de prijs voor de zonde. En hij staat daar voor eeuwig en altijd. Halleluja. Hij moet niet elke dag opnieuw komen. Oh, je broeder Bart heeft weer iets slecht gedaan. Wacht. En bloed en water. Nee, het is eeuwigdurend voor eens en altijd. Omdat het de kracht heeft. Halleluja. Voor eens en altijd. Amen. Dat zegt hij in vers 12. Terwijl na zijn eenmalig offer voor de zonde. Van hoofdstuk 10 vers 12. Sorry. Voorgoed. Zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Betekent voorgoed. Vers 14 zegt hij. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Door eenmalig. Laat dat inzingen. Eenmalig. Dus je hoeft niet te komen. Oh Heer, alsjeblieft, kun jij je bloed nog eens alsjeblieft daarop doen. Het is er iets gebeurd. Vroeger deed ik dat. Zeg ik van, oh Heer Jezus, laat het bloed, laat het mij bedekken, want ik heb weer iets verkeerds gedaan. Laat het bloed. Ik was precies gelijk vroeger in het oude verbond, gelijk de priester. Ik moet weer binnen gaan, heen met het bloed. Nu moet je zeggen, dank u voor het bloed, want ik weet, het was eenmalig en het is genoeg om mij te heiligen. Dank u Jezus, voor het bloed. Halleluja. Waar was ik? Het spreekt over zij die in hem geloven. Ah ja, dan ging ik naar vers 19, broer. Halleluja, dank u Jezus. Ark van het verbond. Het verbond dat God aangaat. Halleluja. God en Jezus. En wij zijn daar de begunstigen van. Dank u Jezus. Want telkens als er een testament wordt opgemaakt. De schrijver van Hebreeën heeft het daar trouwens ook over in hoofdstuk 9. Moet er een dood zijn. Eer dat je een begunstigd kunt zijn van de begunstiging in het testament. Want Jezus is gestorven. Halleluja. Maar hij is opgestaan. Prijs de naam van Jezus. En wij zijn zijn begunstigen. Hij heeft het overgelaten aan zijn kinderen. Dank u Jezus. Nu, ik sluit af met dit. Vers 19. Broers en zusters. Dankzij het bloed van Jezus. Kunnen we dus zonder schroom binnengaan. Zonder bang. Zonder angst. Daar heb ik vorige week ook over gehad. Hè? Zonder angst binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. Vroeger hing daar een gordijn, zoals dat we daar een gordijn hebben. Dat gordijn is weg. Halleluja. Jezus heeft dat toen laten scheuren. Zodat we nu verder kunnen gaan en rechtstreeks tot de aanwezigheid en het gezicht van God kunnen gaan. We hoeven niet meer langs de priester te gaan. we hoeven geen offer meer mee te brengen. Precies of mijn offer nog iets kan toevoegen aan het offer van Jezus. Amen. Het is daarmee sommige mensen die binnenkomen en zij horen dit goede nieuws. Ze vragen van, is alles wat ik moet doen? Geloven. Ja, ja. Het is niet zo makkelijk als je denkt hoor. Geloven is moeilijker. Mensen willen gewoon iets hebben om te doen. Wat moet ik doen? Zeg maar wat ik moet doen. Ja, maar geloof nu eens. Kijk naar wat Jezus heeft. Begin een relatie met... Wat bedoelt een relatie met God? Zeg maar gewoon wat ik moet doen. Nee, hij wil een relatie. Ja, maar wat mag ik nu niet meer? Mensen willen regeltjes. Ze moeten wetten hebben. En dan denken ze dat ze goed staan met God. Zolang dat ik maar zondag op één dag in de week naar kerk kom, dan zit ik goed. Nee. God wil een relatie. Hij heeft de weg gebaand zodat je met hem kan praten. Alsjeblieft, ga niet meer langs de oude manier. Door te zeggen, wat moet ik doen? Wat mag ik niet meer doen? En dit en dat. En zolang dat ik me eraan hou, dan voel ik me goed. U zult verleid geraakt, deceived. Misleid. U zult misleid worden door te denken van, ah, nu ben ik goed bezig. Ik ben niet goed bezig. Je bent nooit goed bezig geweest. U kunt alleen goed bezig zijn door te geloven in wat Jezus heeft gedaan. En van daaruit zult u beginnen te werken. En dan kunnen we zeggen, ik ga die weg die voor mij gebaand is met goede werken. Halleluja. Voorhangsel is weg. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we dan, en dat is zijn conclusie. Twee conclusies. En ik eindig. 22. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. Een vast geloof. Want ons hart is gereinigd.
Amen.
Nu ons hart gereinigd is. Nader hem dan. Waarom? Omdat mijn hart gereinigd is. Omdat ik van een slecht geweten bevrijd ben. En mijn lichaam is met zuiver water gewassen. Ik had dat nog nooit zo gelezen. Soms lees je iets en dan gaat het erop over. En dan mist het. Gewoon omdat je wilt lezen. Ja, ik moet mijn Bijbel nog lezen. Maar je leest eigenlijk niet. En inderdaad. En de vertalingen. Sommige, als ik dat lees in een King James of in de Statenvertaling van 1600 zoveel, dat is Chinees. Ik spreek geen Nederlands, sorry, ik spreek geen Nederlands uit de middeleeuwen. Ik spreek Nederlands 2018. Dit is een redelijk goede, trouwvolle vertaling. En het legt eigenlijk uit wat de schrijver wou zeggen, zonder dat ik daarvoor een dictionair moet hebben van wat betekent dat woord hier nu weer. Ik begrijp nu dat ik God kan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Want als je weet, dat is de kwalificerende factor. Wilt jij God naderen met een oprecht en een vast geloof? Weet dan dat je hart gezuiverd is door zijn offer. Weet dan dat je lichaam is gewassen met zuiver water en je slecht geweten bevrijdt. Met andere woorden, Jezus' offer is voor alle facetten van ons wezen. Ons lichaam, onze geest en onze ziel. Mijn denken, halleluja, is mijn geweten is gezuiverd, halleluja. Mijn lichaam is gereinigd, met andere woorden, het is heel gemaakt. Door zijn striemen zijn we genezen. Ik zie het misschien niet, het wordt allemaal misschien een beetje oud en zo verder. Maar ik weet, Jezus heeft mijn lichaam genezen. Halleluja. En ik zal waarschijnlijk doodgaan op een dag. Maar ik weet, dat is niet het einde. Want dit oude lichaam zal opnieuw gemaakt worden. Halleluja. Zal verheerlijkt worden. Dus dat is de conclusie van wat de schrijver zegt. Nu dat je dat allemaal hebt gehoord, hè, van deze nieuw verbond, de oude is weg, gaat er niet meer alsjeblieft naartoe. Hè. Nu dat je dat, laten we nu dus God naderen. Hoe doe je dat praktisch? Je gaat dat gewoon zeggen in je bed. Zeg van God, ik dank u dat je het voorhangsel hebt weggedaan. Ik dank u dat u een manier hebt gemaakt zodat ik nu tot u kan komen met een oprecht hart. En heren, ik wil niet komen met valse voorwensels, want u kijkt daar toch doorheen. Ik weet mijn hart is gezuiverd doorheen. Want ik heb een nieuw hart. Ik heb het gezegd. Ik heb het gelezen. Heer, ik weet dat mijn hart gereinigd is. Ik dank u dat je bevrijd bent van een slecht geweten. Alles wat mij nog probeert aan te vallen is niet van mij. Is van de duivel. In de naam van Jezus. De beklager, de aanklager heeft hier geen plaats meer. Ik ben gezeten bij u in de hemel. De aanklager heeft daar geen plaats meer. Dank u voor mij te wassen. Dank u voor mij te samen met in het doopsel gedoopt te zijn. In uw dood en in uw begrafenis. En op te staan in een nieuw leven. Dank u Jezus voor het doopsel. Dank u Jezus voor het doopsel in de Heilige Geest. Snap je wat ik wil zeggen? U praat met hem. Vanuit de positie die je hebt in hem. Niet in de hoop ooit zo te worden. Nee, je praat met hem wat hij heeft gedaan voor mij. En het resultaat is daarvan. Ik kan tot u komen. En dan het tweede. De conclusie is in vers 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden, dat heb ik juist gezegd, belijden in gebed, het zeggen waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Dus het is volbracht. Hij heeft het gezegd, hij heeft het gedaan, hij heeft het uitgevoerd. En niet alleen heeft hij dat gezegd en gedaan uitgevoerd, de getuige is de Heilige Geest. Hij heeft gezegd, ik zal de Heilige Geest sturen, zodat je zult beseffen, zodat je zult alles weten waarvan de waarheid, de Heilige Geest zal u daarin leiden. En hij is gekomen. Hij is gekomen in mij. Ik hoop, als je hem nog niet hebt ontvangen, dat je ernaar zoekt. Want dat zal de getuige worden. Dat alles wat Jezus woorden heeft gezegd, hey, je gaat gewoon een klik krijgen in je hart. Dat je zegt van, hey, dat klopt hier. Ik voel het, ik zie het, ik hoor het. Laten we dus zonder te wankelen. Want hij is trouw. Laten we opmerkzaam blijven. Dat is hier weer een waarschuwing. En elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer, naarmate u... Hé, hey, waar zijn we? Nog één. En in plaats van weg te blijven van ons samen, zoals sommigen hebben, juist behoeden, dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet na. Dus de conclusie van de schrijver, ik wil wel Paulus zeggen, de meeste brieven zijn door Paulus geschreven. De conclusie was, ga zonder wankelen. Hetgeen blijven beleiden, waarop je hoopt, want hij is goed. Hij is trouw. Amen, laten we allemaal recht staan. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Thank you, Jesus. Father, we praise you, Father. We praise you, Jesus. Halleluja. We danken u, Jezus. Voor uw nieuw verbond, voor het alles... eeuwigdurende nieuw verbond. Heer, u koos ervoor om dit te doen, Heer. Ook al voelen we onszelf niet.